U luistert naar een podcast van Bijbelsberaad, geschreven door dominee J.M.J. Kiefiet, met het thema Man en Vrouw Hersteld. De aflevering vandaag heeft de titel Vernieuwde Beperking. In smarten zal de vrouw haar vrucht ter wereld telen en doen naar hares man rechtmatige bevelen. In smarten zal de man zijn zure arbeid doen, opdat hij vrouw en kind mag dekken en de voen. In smart zal man en vrouw onmijdelijken sterven en alle deze smart op harer kinders erven. De gevolgen van de zondeval in een dichterlijke verwoording door Jacobus Revius 400 jaar geleden. Hij liet aan duidelijkheid niet te wensen over wat de Heere Adam en Eva toonden. Dit zal gaan gebeuren, mensenpaar. Dit hebt u over u heen gehaald. Met pijn en verdriet zal het samengaan, het ontvangen van kinderen, het samenleven in het huwelijk, het bouwen en bewaren van de aarde. Het bederf van het beste is het slechtste. De paradijselijke gaven van liefde en trouw, van intimiteit en nakomelingschap, in zijn goedheid heeft de Heere ze aan de mens gelaten. Ze zijn echter niet meer als van ouds. Het goud is besmeurd. De verrukking is nu gemengd met kruis en smart. Zo zal het zijn, zegt de Heere. Het is heel anders dan ik het heb bedoeld. De Heere zegt nog iets. Als ik goed luister, merk ik dat de Heere nu tot zichzelf spreekt. We lezen in Genesis 3, vers 22. Toen zeide de Heere God, ziet, de mens is geworden als onzer één, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Het is een beetje een merkwaardig woord, dat wel. Het lijkt wel alsof de alwetende God ervan opkijkt, nu hij constateert dat er in de positie van de mens een andere verhouding tot zijn schepper is ontstaan. Ziet, de mens is geworden als onzer één, kennende het goed en het kwaad. Is het zo dat de mens, nadat hij in de zonde is gevallen, in een bepaald opzicht gelijk aan zijn schepper is geworden, als één van ons? Die ons is dezelfde als die sprak, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Die ons is de Heere zelf. Dat maakt de vraag reëel, is die zondige mens nu inderdaad gelijk aan God? Heeft de slang, de duivel, hierin gelijk gekregen? Die Eva influisterde, u zult als God zijn, kennende goed en kwaad. Laten we de heilige, goddelijke ironie in deze uitspraak beluisteren. Bijna zou ik zeggen, goddelijk cynisme. De mens heeft nu gekregen wat hij wenste. Door het eten van de verboden vrucht heeft hij ontvangen wat hij wilde hebben. Kennis van goed en van kwaad. Dat was voorheen anders. Toen was alles alleen maar zeer goed, de verhouding tot hun schepper en de verhouding tot elkaar. Alles was onbedorven en onbesmet. Van wat kwaad was, hadden ze geen besef. Door schuld en schande weten ze inmiddels maar al te goed, dat is de winst, zogenaamd, van hun opstand tegen de Heere en hun vallen in de zonde. Ze zijn in dit opzicht aan de Heere gelijk geworden. Ze hebben kennis gekregen van goed en kwaad, van het goede dat was, van het kwade dat er nu is. Wat vrucht heb ik nu van de zonde? Vraagt Paulus veel eeuwen later aan de gemeente van Rome. Hij voegt eraan toe, waarover ge nu u schaamt. Wat de vrucht was, het einde daarvan is de dood. De bezoldiging van de zonde, het loon dat de zonde trouw uitbetaalt, is de dood. De tijdelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Bedenk ondertussen dat de Heere God dat oordeel niet ogenblikkelijk heeft uitgevoerd. Matthew Henry zegt hierover zo treffend: de Heere zou de mens met het volle recht van de wereld hebben kunnen verjagen, maar hij verdrijft hen slechts uit de hof. Hij zou hem met recht in de hel hebben kunnen werpen, zoals de engelen die gezondigd hadden, maar de mens werd slechts heen gezonden om de aarde te bebouwen, waaruit hij genomen was. Hij werd gezonden naar een plaats van arbeid en zwoegen, dat wel. Hij werd echter niet gestuurd naar de plaats van pijniging. Hij werd gezonden naar de grond, niet naar het graf. Merk dan op dat, hoewel onze eerste voorouders buitengesloten werden van de voorrechten van hun staat van onschuld, toch werden ze niet aan de wanhoop prijsgegeven. Met hen zijn wij dat ook niet. Ziet, de mens is geworden als onzer één, kennende het goed en het kwaad. Dat is dus de constatering van de Heere. De Heilige Geest heeft die gedachte van God opgenomen in de Schriften, zodat we het weten zouden. Onzer één. Het is maar een schijneenheid. Het is een eenheid in het tegendeel. De mens heeft zich aan de gemeenschap met zijn Schepper onttrokken. Dat heeft tot gevolg dat zijn woonplek niet meer zal zijn in de Hof van Eden. We lezen iets verderop in vers 24. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des Hofs van Eden en een vlammig lemmer eens zwaards dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Ja, die boom des levens. Daarover lezen we ook in vers 22. Nog steeds spreekt de Heere tot zichzelf. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Minstens zo merkwaardig wordt als het begin van dit vers. Adam en zijn vrouw hadden gegeten van de verboden boom. Dat was de boom der kennis van goed en kwaad. Op straffe van dat eten zouden ze de dood sterven. Er was nog een bijzondere boom in de hof. De boom des levens. We mogen ons wel afvragen, wat is eigenlijk de betekenis en de functie van die boom? Mochten Adam en Eva van die boom eten? Me dunkt, jawel. De Heere verbiedt alleen het eten van die andere boom. In Genesis 2, vers 9 wordt de boom des levens speciaal genoemd. De boom des levens in het midden van de hof. Van deze boom gold het wel in het bijzonder dat hij begeerlijk was om te zien en goed tot spijzen. Ook deze boom stond de mens ten dienste. Pas als de mens ongehoorzaam is geworden, wordt het hem met nadruk verboden om van die boom des levens te eten. De Heere had de mens bestemd voor het leven, in het meest volle en zalige zin van het woord. Welnu, de boom des levens was daarvan het symbool. Misschien mag ik wel zeggen, het sacrament, het zichtbare teken en zegel, opdat in het eten van deze boom de mens te meer zou weten dat zijn Schepper voor hem het leven had bestemd. Als ik het zo zeg, het leven, hoe moeten we dat dan verstaan? Wordt daarmee een belofte van onsterfelijkheid bedoeld of zoiets? Om voor altijd op die prachtige, door de Heere geschapen wereld een plaats te mogen innemen. Zo is het wel gezegd en geschreven. Ik meen dat als we ons daartoe beperken, we tekort doen aan wat het woord van God leven noemt. De diepe Bijbelse zin van leven is meer dan het biologische leven. Zoek mij en leef, zo mag de profeet Amos verkondigen. Wie de Heere zoekt, die vindt het leven en die trekt een welgevallen in de Heere, van de Heere. Het leven als het leven met de Heeren in gemeenschap met hem. Mozes zegt tegen het volk aangaande God: hij is uw leven, In het Nieuwe Testament is dat nog wel extra duidelijk. De Heer Jezus noemt zichzelf de weg, de waarheid en het leven. Hij is gekomen opdat de zijnen leven en overvloed zouden hebben. De zaligmaker zegt: ik geef hun het eeuwige leven. We moeten hier tegelijkertijd bij bedenken dat het eeuwige leven zich evenmin beperkt tot het eeuwig zalig leven in het hiernamaals. Ook dat is tekort doen aan wat de Heere geopenbaard heeft aangaande het leven dat hij schenkt en waarin hij wil delen. Dit is het eeuwige leven, het eeuwigheidsleven, dat u kennen, de enige, waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Door het geloof ontvangt de zondaar gemeenschap met Christus en met het leven in en door hem. Ik leef en gij zult leven. Aldus zijn belofte. Door de band met de levende God door te snijden, heeft de mens zich overgegeven aan de dood en de machten van de dood als een oordeel en vloek, als de straf van de heilige God op de ongehoorzaamheid van de mens. Die straf wordt extra zichtbaar gemaakt als de Heere tot Adam en zijn vrouw uitspreekt dat de mens van de boom des levens niet meer mag eten, onder geen enkel beding. Vandaar was het ook dat de cherubim, de zwaarddragende engelen, als bewakers van de Hof van Eden komen om de weg erheen te versperren. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Dat brengt ons toch nog bij de vraag waarom de mens niet meer mocht eten van de boom des levens. Afgezien van de vraag waarom de mens geen toegang meer kreeg tot de hof. Ja, ik meen zelfs dat de weg naar de hof hem juist verboden werd met het oog op het verbod op het eten van de levensboom. We zagen al dat de boom des levens een teken en symbool was. Een sacrament noemde ik het van het eeuwige leven dat de Heere de mens in de weg van gehoorzaamheid geleerd had. Nee, van een mysterieuze werking van de vrucht van de boom die tot onsterfelijkheid zou leiden was geen sprake. Wat was dan wel de reden? Het is nogmaals Matthew Henry die het naar mijn inzicht kort en helder formuleert. Het is opdat de zondige mens niet aldus een goddelijk sacrament zou ontheiligen en een goddelijk vonnis zou trotseren en zich zou vleien met de waan dat hij er eeuwig door zou leven. Dat is het. De dwaze mens zou eens kunnen denken dat hij door opnieuw zijn hand uit te strekken naar een boom in de Hof van Eden het leven zou kunnen verwerven. Met andere woorden, de zonde is zo ver in het binnenste van de mens binnengekomen dat hij ertoe in staat is te denken dat hij zelf wel een weg zou kunnen banen tot de zaligheid. Zo is het echter niet. Dat voorrecht heeft de mens verspeeld. Daarom zegt de Heere: laat de mens zijn hand niet meer uitstrekken naar de boom des levens en daarvan eten. Het eeuwige leven is voor de mens niet meer voorhanden. Dat heeft hij ten elemale verzondigd. De cherubim sluiten hem de weg naar de boom des levens af. Waar het nu op aankomt, er moet een wonder gebeuren, wil die weg ooit weer worden ontsloten. In ieder geval is die er vanuit de mens vandaan niet, ten elemale niet. Dat wordt die eerste mens aangezegd. En het wordt ons aangezegd, want het geldt nog. Toch is dat het laatste woord niet. Wat een wonder. Het is niet de laatste keer in de Bijbel dat we lezen over de boom des levens. We hebben erover gelezen in het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Dan moeten we een heel eind doorbladeren in Gods woord, helemaal naar het slot van de Bijbel, in het boek Openbaring. Daar, plotseling, gaat het opnieuw over de boom des levens. Wat blijkt? Nu de weg tot het leven bij de mens vandaan is afgesneden, is het de Heer zelf die deze weg heeft geopend bij God vandaan in zijn lieve Zoon, de zaligmaker van zondaren. Aan de gemeente van Efeze laat de Heer Jezus weten, Openbaring 2 vers 7, die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Als het in het slothoofdstuk van Openbaring gaat over het Nieuwe Jeruzalem, wordt ons een wonderlijk tafereel geschetst. In het midden van haar straat en op de ene en de andere rivier, zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand, gevende zijn vrucht, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Het is een en al leven en vruchtbaarheid, niet uit mij, maar uit hem. Reden tot een zaligspreking. Wel, die klinkt dan ook in dit verband. Openbaring 22, vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij, opdat ze deel hebben, aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. De Heer Jezus zei het over zichzelf. Op een plaats waar alles sprak van de dood, ik ben de opstanding en het leven. Veel betekent Nunt voegt hij er aan toe, gelooft gij dat? Amen. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbelsberaad, geschreven door dominee J.M.J. Kievit.